Ja, allereerst bedankt dat ik in uw midden mag aanwezig zijn vanmorgen. Heel bijzondere ervaring voor mij op zaterdagmorgen. Maar wel heel mooi om dat een keer bij jullie te mogen beleven. Ik moest wel een beetje lachen vanmorgen. Jack van der Tang zei tegen mij van ja, hij zegt, mogen hier alleen maar sprekers komen die Israël erkennen als het volk van God? En dat is zo vanzelfsprekend, hè? Stel je voor dat iemand van Christen voor Israël hier komt preken en komt zeggen dat Israël helemaal niet meer Gods volk is, afgedaan is. Hè? Dan zouden we toch wel een stunt beleven. Hè? Maar, ja hè, dat is, ja, nee, wees gerust. Ja, ik moest trouwens nog even denken aan wat collega Loor zei over dat in de kerken wel het evangelie verkondigd is, maar niet het koninkrijk. Toen dacht ik, toen ik als kind in de gereformeerde kerken traditioneel altijd bij mijn ouders zat, werd altijd geleerd dat het koninkrijk van Jezus komt en dat we uitzien naar het koninkrijk. Dus ik ben er wel mee grootgebracht. Alleen, de meeste mensen in de kerken, in onze kerk, in alle kerken hoor, ook evangelische gemeenten, hebben altijd gedacht en nog heel veel denken dat het koninkrijk in de hemel is. We gaan allemaal naar de hemel. En Israël heeft geen plek meer. Terwijl de Sabbatsrust, de Sabbatsrust die straks gaat komen over de wereld en het koninkrijk van onze Messias gaat komen, dan zal dat plaatsvinden in Israël. En dan zeg ik altijd in onze gereformeerde kerken, als ik dan preek, dan zeg ik altijd, waar is Israël? 4,5 uur vliegen vanaf Schiphol. Heel simpel, hè? Dus, ja, en dan vinden mensen dat bijna soms een beetje ongemakkelijk klinken, maar het is toch zo. Ik ga met u lezen. Een hoofdstuk uit Ezechiël, en wel hoofdstuk 34. Hoofdstuk 34, daar gaat het over de herder. En daar willen we straks bij stilstaan. Hoofdstuk 34, Ezechiël. Het woord, ik lees het uit de NBG. Ik heb er net al gevraagd aan iemand, maar ik denk dat iedereen allemaal verschillende vertalingen zal hebben. De een de Nieuwe Bijbelvertaling, de ander de Herziene Statenvertaling, misschien de Narense Bijbel. Dus ieder leest zijn eigen vertaling. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders. Zo zegt de Heere, Heere. Wee, de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleed gij u, het gemeste kalf, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakken versterkt gij niet, zieken geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet, afgedwaalden haalt gij niet terug. Verlorenen zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Ze raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte van het veld. Zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Omdat mijn schapen tot prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds, doordat er geen herder is, want mijn herders vragen niet naar mijn schapen, de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen van hen terug. En ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Want zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zelf zal naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats, en zullen zij in een vette weide grazen en op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere, Heere. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalden terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar de vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken. Is het u niet genoeg dat gij de beste weide afwijdt en de rest van de weide met uw hoeven vertreedt, dat gij het helderste water drinkt en wat overblijft met uw hoeven vertroebelt? Moeten mijn schapen dan afwijden wat uw hoeven hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld? Daarom, zo zegt de Heere, Heere, tegen hen, ik zie, ik ga zelf recht spreken tussen de vette en de magere schapen, omdat gij al wat zwak is met flank en schouder wegdringt en met de horens stoot, totdat gij ze naar buiten gedreven hebt, zal ik mijn schapen verlossen, opdat ze niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal, mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, en het wildgedierte uit het land wegdoen, zodat ze veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal die, ja, al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen. Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn. Het geboomte van het veld zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven en zij zullen weten dat ik de Heere ben wanneer ik de stangen van hun juk verbreek en hen bevrijd uit de macht van wie hen knechten. Dan zullen zij de volken niet langer tot een prooi zijn. Het wild gedierte der aarde zal ze niet meer verslinden, maar ze zullen veilig wonen, zonder dat iemand hen opschrikt. Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan men overal spreekt, zodat niemand in het land meer door honger zal worden weggerukt. En zij de smaad der volken niet langer te dragen hebben. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben, en dat zij het huis Israëls mijn volk zijn, luidt het woord van de Heere, Heere. Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die ik weid. Gij zijt mensen en ik ben uw God, luidt het woord van de Heere, Heere. Prachtige woorden. We bladeren naar het Nieuwe Testament en wel naar Johannes 10. En daar lezen we vers 1 tot en met 16. Johannes 10 vanaf vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen, maar een vreemde zullen ze voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zei dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Even een beetje water erbij. Lieve mensen hier in het mooie Den Haag. Jezus noemt zichzelf de goede herder. Hij noemt zichzelf niet de herder, maar hij noemt zich de goede herder. Dat doet hij niet voor niets, want tegenover goed staat ook slecht. En ongetwijfeld heeft Jezus, toen hij het hierover had, gedacht aan Ezechiël 37. Over die slechte herders, die leiders van het volk Israël in de 7e en de 6e eeuw voor Christus, die meer aan hun eigen belangen dachten, hun eigen portemonnee en hun eigen eten en drinken, dan aan het welzijn, geestelijk en lichamelijk, van het Joodse volk in het land van toen. Nou gaat het mij vanmorgen niet over een of andere knusse romantische preek over hoe fijn het toch is om een schaapje bij de herder te zijn, zoals we dat tegen de kinderen vaak kunnen vertellen, en hoe lief de Heer Jezus is als hij ons als lammetje op zijn schouder draagt. Ik ben niet uit Nijkerk gereden om een knusse, knuffelige preek over de herder te houden, want ik weet zeker dat er hier een heleboel zijn die dat veel beter kunnen dan ik. Maar ik wil de vraag aan de orde stellen, waarom gebruikt de Bijbel de aanduiding herder voor de leider van Israël? We zien in het Oude Testament, de Tenach, het Eerste Testament, hoe we het noemen mogen. Ik zeg altijd, oud en nieuw zijn geen goede begrippen, want ze duiden alsof het een voorbij is en het ander nieuw is. Maar de testamenten, om het zo maar uit te drukken, is één geheel, is één doorlopend verhaal van God met de mensheid en met zijn volk Israël. Maar vanmorgen de gedachte, waarom duidt God de leider van het volk Israël aan als een herder? Want er zijn toch heel veel andere goede aanduidingen te bedenken voor een goede leider van het volk. Ik denk bijvoorbeeld aan een verpleegster in een verpleeghuis. Ik kan me nog goed herinneren, ik heb het al eens vaker gezegd, dat is een half jaar geleden denk ik, in mijn laatste gemeente in Katwijk, dat ik in het verpleeghuis een gesprek had met een mevrouw die aan de 90 gepasseerd was. En ze zat in een stoel, ze was helemaal gewassen en aangekleed, ze zat in een stoel en ik was op bezoek en ik zat in een andere stoel tegenover haar met een bijbeltje op schoot en we hadden een gesprek. Komt er op een gegeven moment een verpleegster binnenlopen. En die loopt naar die mevrouw toe, die komt gewoon even kijken of alles goed is. En die geeft die mevrouw de arm, doet de arm omheen. En die knuffelt die mevrouw, die aait door haar haar in, geeft haar een kus op de wangen, knuffelt nog een keer. En ik zie dat die vrouw daar intens van geniet. En die verpleegster kijkt of alles goed is, lacht en zwaait en gaat weer weg. En toen dacht ik, dat kan je als dominee nou niet doen. Hè? Dat hoort niet. En je hebt allemaal regels. Vroeger kon dat wel. Maar tegenwoordig hoor je van mensen af te blijven. Je mag iemand een hand geven. Heel soms mag je nog voorzichtig een schouderklopje doen. Maar knuffelen en kussen geven, dat is allemaal niet meer. Dat mag niet meer. Toen dacht ik, van eigenlijk had de Heere God in Ezechiël ook best wel kunnen zeggen van dat hij een nieuwe verpleegster van het uit het verpleeghuis aan het volk zal geven. Want die knuffelt en die kust in en die laat je voelen dat er van je gehouden wordt. En Jezus had ook wel kunnen zeggen, ik ben de goede verpleger in het verpleeghuis. Want tot op de laatste dag van je leven, al je kwetsbaarheid en ziekte, word je omhelst, word je vastgehouden, word je gewassen en krijg je alles wat je nodig hebt. En toch die herder, Dat is niet voor niets. Dat is niet zomaar een beeld, zoals we zoveel beelden van God in de Bijbel hebben. Daar is een reden voor te bedenken. En ik heb in de Bijbel twee redenen bedacht, gevonden bedoel ik, waarom de leider van het volk een herder is. En die herders, overal in de Bijbel lezen we dat de koning een herder is. In Jeremia lezen we dat. Koningen zijn herders, Psalm 74 of Psalm 79 zegt, dan zullen wij uw volk en de schapen die gij wijdt u voor altoos loven. Dus daar is God dan de herder en wij zijn de schapen. En Psalm 95, want hij is onze God en wij zijn het volk dat hij wijdt, de schapen van zijn hand. De leider, de koning, is een herder en die verwijst naar de grote herder die straks komt, de Messias. Als het Rijk Koninkrijk van de Vrede aanbreekt, dan zal hij weer hier zijn in ons midden en dan zal hij koning worden, maar dan is hij ook een herder. Hij is niet alleen de koning in het Koninkrijk, hij is ook de herder, de Messiaanse herder. Waarom? Die herder, waarom kon de Bijbel niet gewoon volstaan met de aanduiding de koning, punt. Straks de Messiaanse koning. Waarom is die ook een herder? Twee redenen. De eerste reden is, de herder is de enige die weet waar het water te vinden is. Dat klinkt voor ons Nederlanders een beetje vreemd. Want als je in Nederland een koe of een schaap uit het weiland breekt, door het hekwerk als het stuk is, kan ontsnappen en heel Nederland kan doortrekken, dan vindt zo'n dier altijd wel ergens water. Want Nederland is vol met sloten, rivieren, kanalen, meren. We hebben van alles waar water is. Ga maar recht doorlopen en je loopt allicht al een keer tegen het water op. Dus daar hoef je niet om te komen van de dorst. Maar in Israël, wie het landschap van Israël kent en de woestijnen van Judea, die weet, het is droog, droog en nog eens droog. En je vindt nergens water. En er is ook nergens een bron te vinden. Er is nergens een riviertje te vinden. Er is nergens een meertje te vinden. Het is droog, droog, droog. De herder is de enige die het landschap kent. Die weet, het water van de regen daalt neer in het zand en in het steenachtige gebergte van Israël, tot het op een harde onderlaag komt. En dan komt het naar buiten toe. Althans, dan loopt het naar opzij, maar buiten verdampt het meteen, dus je ziet het niet. Maar een herder weet precies, het landschap, die weet precies bij welke heuvel hij zand of grond kan of stenen kan wegvegen en dan komt er water uit. Hij weet precies waar hij een gat moet boren in de grond, een put, om water aan te boren. Want die herder kent het landschap, heeft het landschap verkend, weet precies waar het water is. Een schaap kan nooit uit zichzelf het water vinden. Een schaap kan gewoon dwalen en kan met zijn poten gaan graven, maar hij vindt het water zelf niet. Daarom ook op grote verzoendag, Yom Kippur, als het dier wat dan de handen opgelegd is en de zonde van het volk wegdraagt de woestijn in, om in de woestijn van dorst om te komen, dan weet je ook zeker, hij komt van dorst om en hij komt niet met onze zonde weer terug. Nee, hij komt niet terug, hij komt om van de dorst. Want hij vindt nergens het water. We reden 2 jaar geleden met een bus met Katwijkers door Israël. En toen reden we van Jeruzalem richting de Dode Zee. En we zien dus die hele droogte om je heen. En toen zagen we een groepje geiten met een jongetje, een herdersjongetje. En toen zei iemand uit de bus, nou snap ik de betekenis van de herder. Want die herder is de enige, dat jongetje is de enige die weet waar het water te vinden is. Al ben je nog zo'n sterk schaap, al ben je nog zo groot, al heb je nog zo'n grote mond. Al heb je nog zo'n groot ego en nog zo'n hoge arrogantie en zelfdunk. Nooit kun jij als schaap zelf het water vinden. Vandaar die herder. Psalm 23 zegt, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij voert mij aan rustige wateren. Zie je, de herder brengt je bij het water. En Jezus, die de goede herder is, die onze Messias is, die onze verlosser is, door het geloof in hem, door onze overgave aan hem, mogen we zijn geest ontvangen en zullen stromen van levend water in ons binnenste stromen. De Heilige Geest, het geloof, het heil, het eeuwige leven. Wij verkrijgen alleen door hem het eeuwige leven en nooit uit onszelf. Nou, leven we in een tijd waarin mensen de kerk en het geloof vaarwel zeggen. Dat maken we in alle kerken mee. Katholiek, protestants, evangelisch, welke gemeente dan ook. Dat mensen het op een gegeven moment toch weer gezien hebben. En gaan zelf op zoek naar nieuwe spiritualiteit. Veelal Oosterse. Ik kan me nog goed herinneren, vond het een heel schokkende ervaring. Dat heeft me best wel geraakt. Dat ik een jaar of twee geleden begrafenis moest doen van een oudere mevrouw. En de kinderen waren ook gekomen om de rouwdienst te bespreken. Maar voor hun hoefde eigenlijk een rouwdienst niet meer. Want ja, ze gaven niks meer om kerk en geloof. Maar ja, uit pietijd voor moeder moest er dan toch maar een dienst komen. En een van die dochters zei, ja, ach ja, zei ze, ons moeder geloofde nog dat er ooit eens een keer iemand aan een kruis voor haar zonde gestorven was. Maar ja, ach, wij zien meer, we hebben meer van de wereld gezien. En ik heb in het oosten boeddhistisch nieuwe spiritualiteit leren kennen. En dat vond ik veel rijker dan dat ouderwetse geloof van mijn moeder. En toen dacht ik, dat heb je als schapen gaan dwalen. En denken zelf ergens het water te kunnen vinden zonder de herder. En dan denk je een Fata Morgana te zien die er prachtig uitziet. En dan ga je naartoe. Maar uiteindelijk sterf je van dorst in de droge woestijn. Want alleen de herder, de goede herder, hij weet waar het water is. En hij heeft zelf het water. En dat is dus, kan alleen een herder. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom de Messias, Jezus Christus, de herder is, de goede herder is. En niet de verpleger. Want die verpleger kan een heleboel. Die kan meer dan ik. Maar die verpleger is ook maar een mens. Die verpleegster is ook maar een mens. Als het erop aankomt, weet hij het ook niet te vinden. We hebben Jezus Christus nodig. Jezus, de Messias, de koning van Israël. Nog een reden is er. En dat is dat alleen een herder de wilde dieren aan kan. Lammeren en schapen, al zijn ze nog zo groot, al kunnen ze nog zo hard blaten, al hebben ze nog zo groot ego, maar als er een leeuw komt of een beer komt, dan zijn alle schapen kwetsbaar. Dan zijn ze allemaal te zwak. Dan kan een beer of een wolf vrijelijk zijn gang gaan, hoe groot de kudde ook is, hoe hard ze ook roepen, en die kan naar hartelust moorden, plunderen, verslinden en opeten. Niemand die beer of leeuw hindert. Maar een herder is de enige die de wilde dieren aan kan en die zijn kudde kan beschermen. En hoe weet ik dat zo zeker? David heeft het ons uitgelegd. Heel bijzonder. Want David was een jong mannetje. Bij zijn vader, Isaï in Bethlehem, moest hij voor de schapen zorgen. Zijn broers, sterke mannen, waren in het leger. En Goliath stond te brullen. En niemand durfde en iedereen sidderde. En dan komt dat kleine jongetje David. En die komt eraan kijken, want hij moet brood en koeken en van alles brengen bij zijn broers. En hoort die Goliath en hij stoort zich eraan aan het gespot. He, wat moet die onbesneden heiden onze God tarten? En hij vond dat dat niet kon. En hij vond, daar moeten we iets aan doen. Maar niemand deed er iets aan. En dan gaat hij naar koning Saul. En dan vraagt hij koning Saul toestemming om Goliath tegemoet te gaan. Maar ja, dat zien ze natuurlijk niet zitten. En dan brengt hij een argument te berde waarom hij toch naar Goliath wil. En zijn argument is het volgende. Heel bijzonder. Hij zegt dan, toen ik herder was bij mijn vader in Bethlehem, bij de schapen, als er dan een leeuw komt om die schapen te verslinden, dan doodde ik die leeuw. Dat was zijn reden. Dus als God mij de leeuw laat doden, dan laat hij mij ook wel die onbesneden heiden doden. Dat was Davids motief. Als je er goed over nadenkt, dan realiseer je je, eigenlijk kan zo'n jongetje helemaal geen leeuw doden. Want een leeuw is een machtig sterk roofdier. Daar kunnen wij mensen niet de baas. Of zo'n leeuw moet zo verzwakt zijn en zo ziek of aangevallen of uitgehongerd of zo zwak zijn dat hij zijn kracht verloren heeft. Maar ja, dan is hij ook niet meer sterk genoeg om die schapen aan te vallen. Nee, David heeft dus blijkbaar van tijd tot tijd een leeuw gedood. En een beer. En eigenlijk menselijkerwijs kan dat niet. Toch is het gebeurd. God gaf hem de kracht. Waarom gaf God hem de kracht om dat te doen? Daar had God een profetische bedoeling mee. Namelijk bij Goliath. David kon terugvallen op Gods leiding om een leeuw te doden. Want hij was een herder. God had het hem als herder, als God, David die de profetische vooruitspiegeling is, de voorafschaduwing is van de grote herder. Daardoor gaf God hem profetisch de kracht om een leeuw te doden. En dus kon David met recht tegen Saul zeggen, nou, laat mij maar naar Goliath toe gaan. En het pantser wordt omgedaan, maar het pantser, dat was niks. En hij ging alleen met zijn slinger. Waarom ging hij alleen met zijn slinger? Wordt ook later uitgelegd, omdat hij wilde laten zien dat God geen wapens nodig heeft. God doodt niet met een zwaard. David slingert en Goliath wordt gedood. Als je menselijkerwijs goed nadenkt over dat harnas en die helm van David, van Goliath, dan menselijkerwijs kon hij nooit met een steentje die man doden. Mensen, je kan zeggen, ja, toeval, hè, en dan gaat hij met G-krachten, gaat hij die stenen opzij en komt dan ergens in een geleufje toevallig naar binnen. Het zal allemaal zo wezen, maar als je goed nadenkt, dan kan dat niet. Die slinger, dat ketst af op die helm. En toch heeft hij hem gedood. Waarom? God heeft door een wonder met die slinger Goliath omgebracht. De gedachte daarachter is, eigenlijk had David geen wapen nodig. Eigenlijk heeft David zelf Goliath niet gedood. God is het die de vijand doodde. En David als de herder kreeg de kracht om het te doen. Met andere woorden, de gedachte daarachter is, een herder is de enige die de vijand kan doden waar anderen voor sidderen. Dat is de gedachte. Psalm 78 zegt, hij verkoos David zijn knecht, nam hem weg van de schaapskooien om Jacob zijn volk te wijden en Israël zijn erfdeel. Deze wijde hen naar de oprechtheid van zijn hart en leidde hen met kundige hand. En David staat symbool. David werd de grote herder van Israël, de koning, de man naar Gods hart. Maar uiteindelijk is David natuurlijk ten diepste de voorafschaduwing, de vooruitspiegeling, de profetische type van de grote herder die komen zal, de Messiaanse herder. En die Messiaanse herder, omdat hij een herder is, en niet omdat hij een verpleger is, maar omdat hij een herder is, is hij in staat om de vijand te doden. En wie is in ons leven de vijand? Wie zijn de leeuwen en de wolven en de beren in ons leven? Dat zijn de geestelijke machten en krachten die ons willen losmaken van God. Die ons willen losmaken van Jezus onze Heer. Die ons willen losmaken van de kerk als gemeenschap van gelovigen. Die ons in het proces van secularisatie los wil weken van hem. Dat zijn de wilde dieren. De wilde dieren wil de schapen verslinden en ze losmaken van hun herder. En allerlei machten en krachten zijn er in ons leven denkbaar die ons willen losmaken van God. Geestelijke machten in de hemelsferen, machten en krachten, de geest van de eeuw. En nou hebben we Ezekiel 34 gelezen. En dan zie je dat Israël leiders had, herders had, die niet om het volk gaven, niet om de kudde gaven. Ze waren om hun eigen ding uit. En dan belooft God zijn volk een nieuwe herder te geven. Een nieuwe herder, namelijk Hij verwijt de herders dat ze de schapen maar laten loslopen en overal maar laten afdwalen en dat hij niet naar ze omziet en ze terugbrengt. Met andere woorden, God zal een herder brengen die wel naar zijn volk omziet en die zijn volk weer terugbrengt in het land. En wij leven sinds 100 jaar in een tijd dat wij zien dat God zijn volk weer terugbrengt naar het land. En wie brengt zijn volk terug naar het land? Dat is de herder. En waar is die herder? Die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En wie de Vader heeft gezien, heeft mij gezien. Hij is één met de Vader. Met andere woorden, het zijn de Vader en de herder tezamen in één die de kudde terugbrengen. Het volk is verstrooid. Dat was al verstrooid in de tijd van Ezekiel naar Babylonië. Ze zijn in Assyrië en sinds 70 na Christus zijn ze verstrooid naar India en naar Oekraïne en naar Ethiopië en naar Europa en naar Amerika. En overal heen zijn ze verstrooid en ze dwalen overal in het rond en ze zijn ver van de schaapskooi verwijderd. En er komt op zijn tijd, als de tijden der heidenen zullen vervuld zijn, zei Jezus, dan wordt Jeruzalem hersteld. En dan brengt hij zijn volk zelf terug naar het land. En ik geloof, mag iedereen anders over denken, maar ik geloof dat onze lieve Heer, Jezus, Yeshua, hoe je hem noemen mag, hij heeft voor ons aan het kruis, is hij gestorven. Voor onze zonden en de zonden van zijn volk en de zonden van ons, allen die in hem geloven. Hij is opgevaren naar de hemel, hij heeft zijn verzoeningswerk volkomen volbracht. Hij is aan de rechterhand van de Vader en hij hoedt zijn volk. En hij brengt, hij is er, wij zien het niet, maar hij doet het. Hij brengt zijn volk terug naar het land. En daar is hij nu mee bezig. En dan gebruikt hij ons bij, alle organisaties die bij Alia betrokken zijn. Maar hij is de drijvende kracht achter de schermen. Ja, zeggen mensen in de kerken vaak, ja, die Joden, ja, ze moeten eerst maar eens in Jezus geloven. He? Dan zullen we nog wel eens zien. Maar Jezus zegt, de schapen kenden mij, de mijne, en ik ken de mijne, en de mijne kennen mij. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. En dan zegt Jezus, en als dan Jezus, als je dan de vraag stelt van, maar wat is nou het verschil tussen een goede herder en een foute herder? Wat is het verschil? Dan zou je zeggen, ja, die foute herders die zijn op hun eigen belang uit, die letten niet op de schapen, die slachten de schapen en eten ze zelfs op. Die zijn op hun eigen belang gericht en de goede herder die kijkt om naar de schapen, ja, dat is waar. Maar er is nog een ander verschil tussen de goede herder en de slechte herder. De goede herder is de eigenaar van de schapen. Want zegt Jezus, een huurling geef niet om de schapen, want de schapen zijn niet zijn eigendom. Maar zij zijn het eigendom van de goede herder. En dus geeft de eigenaar om de schapen. En dat is het verschil tussen iemand die een huurling is aangesteld of het is van jezelf. Ook in ondernemen kun je dat misschien zien. Je kan directeur zijn aangesteld in loondienst. Maar je kan ook de eigenaar van het bedrijf zijn omdat het je familiebedrijf is. En jij bent de directeur, groot aandeelhouder. En het bedrijf is ook van jou, het is jouw bezit. Dan zit je ziel en zaligheid erin. En Jezus is de eigenaar van de schapen. Wij kunnen roepen, ja, maar ze moeten eerst maar eens in Jezus geloven. Maar Jezus zegt dat zij al van hem zijn. Zij zijn al zijn bezit. Dat is een heel verschil, want dat zegt hij niet van mijn buurman, die ongelovig is. Maar dat zegt hij wel van het volk Israël. De schapen zijn van hem. Want hij is de eigenaar van de schapen. Dat is het grote verschil tussen een huurling en de Messias. Hij heeft ze al in zijn bezit. En hij brengt ze terug. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren op de bergen van Israël. Heerlijk vind ik dat als humor van God. Dat daar staat op de bergen. Hij had ook alleen kunnen zeggen in het land. Dat is toch genoeg in het land. Hè? Als hij toch naar ons land zou terugbrengen, dan hoeft hij ook niet te zeggen ze zullen weer wonen in Groningen en in Limburg. Dat hoeft niet. Nee, want ons land, daar weten we al wat het is. Israël ook. En toch zegt hij elke keer weer, herhaald op herhaald, op de komma, brengt ze terug naar het land, komma, op de bergen van Israël. Dat is humor. God heeft toen al vooruit geweten dat er een tijd zal komen waarop de wereld roept, bezette gebieden. Want waar zijn de bergen? Golan, Samaria, Judea. Dat zijn precies de, en die de wereld noemt bezette gebieden. En nou uitgerekend daar, bij voorkeur brengt hij zijn volk naar terug. Daar geloof ik heilig van overtuigd dat het om die reden hier staat. En dat is ook de reden dat dus orthodox-Joodse mensen juist daar willen wonen. Want zij zien die profetie niet alleen als een belofte, maar ook als een mitzwa, als een gebod. Als God je dan terugbrengt, ga dan daar ook wonen. Vandaar dat ik op mijn kantoor bewust een grote foto heb besteld. En daar moest ik wel mijn best voor doen om die mooie foto te pakken te krijgen, want op Google kon ik ze niet zo gaan vinden. Maar een mooie foto van een wijngaard op de bergen van Samaria. Want er staat zo mooi in Jeremia, en ze zullen weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en de vruchten ervan genieten. Nou, dat is, vond ik, een belangrijke foto op mijn kantoor. En dan staat er ook, hij zal de opgejaagde terugbrengen, de verdwaalde, de verwonde en de zieke dieren zal hij terugbrengen. Dus die schapen die aan het dwalen zijn, zijn ook gewond en ziek en vermoeid. Nou, dan denk ik aan de Holocaust, aan de Shoah. Als we dan zien hoe het Joodse volk wat overleefde, verwond was, vermagerd was, verzwakt was, ziek was in al die schepen van de Exodus. En hij ze, en wij mogen meehelpen door ze op de heupen en in de armen te dragen, dat hij voor ze zal zorgen en dan gebruikt hij ons bij, met z'n allen, hè, als christenheid, om ze terug te brengen naar het land. En dan zal hij een andere herder over ze aanstellen, David mijn dienaar. David was al 400 jaar geleden overleden, voor Ezechiël. Wij weten, de zoon van David, de vredevorst, de nieuwe David, de herder, die zal straks in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem, de koning en de vredevorst en de herder van zijn volk zijn, als het proces van terugbrengen mag zijn voltooid. Petrus schrijft later zo heel mooi in zijn brief, hè? Dan hebben we het over het christelijke deel van de Bijbel. Dan zegt Petrus, en wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Dus ook in het Nieuwe Testament, in de brieven, wordt hij nog steeds de opperherder, de herder genoemd. Vandaar dus dat ik geloof dat die herder niet zomaar een toevallige knussige titel van Jezus is, maar dat hij een wezenlijke Bijbelse achtergrond heeft. Jesaja 49 zegt, de knecht des Heren zal een verbond voor het volk zijn. Jezus is het verbond voor het volk en hij zal zelf zijn schapen terugbrengen naar het land. Prachtig, hè? Hij is het die het doet. Wij mogen meehelpen, maar als we met Aliyah bezig zijn en alle christelijke organisaties noemen die erbij betrokken zijn, laten we dan altijd weten, maar hij aan de rechterhand. Hij is het die ze terugbrengt. En hij inspireert ons ertoe om mee te doen. Amen.